We zijn vanavond eindelijk weer bij elkaar na een korte storing. We zijn toegekomen aan Openbaring 20, het laatste gedeelte. Een veel besproken onderwerp. En minstens even zoveel gedachten en ideeën zijn daar in de loop van de eeuwen over geweest. Namelijk het zogenaamde laatste oordeel. Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. Ik gebruik een Statenvertaling, dus zo af en toe dan zult u horen van, kom ik nou uit 1400 of kom ik nou uit 2000, maar het is wel een goede vertaling. En ik zag een grote witte troon en hem die erop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten en geen plaats is daarvoor gevonden. En ik zag de doden, kleine en grote, staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven is, was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk moet het zijn, gaven de doden die in haar waren, en zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en het dodenrijk werden geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen tot in de poel des vuurs. Het laatste oordeel wordt dit genoemd en dat is in zekere zin is dat ook zo. We hebben een aantal oordelen al gezien in de loop van de tijd. Dus aan het eind van 40 jaar hebben we gezien, dan komt de Heer weer voor het volk Israël en voor de wereld. En dan vindt daarna een periode van 1000 jaar plaats, waarin de Heer dus koning is. Het koningschap blijft trouwens doorgaan, maar gedurende 1000 jaar is Satan afwezig op aarde. En dus kunnen de volkeren ook de oorlog niet meer leren en dergelijke meer. En komt er dus over de hele wereld een vorm van vrede. En het regeringschap, een streng regeringschap trouwens, met het principe recht en gerechtigheid, is de troon die vanuit Jeruzalem dan over de hele wereld zijn macht zal hebben. Israël zal het enige land zijn, het grootste land, ook het enige land waar al de volken verder, alle 70 volken verder van afhankelijk zullen zijn. En dus betekent het dat ze ieder jaarlijks naar Jeruzalem moet gaan om de Heer te aanbidden. Dus dat is een tegenovergestelde van onze tijd, zou je kunnen zeggen, van de tijd die nog komt. Namelijk dat ze ongeveer de hele mensheid juist tegen de aanwezigheid van God en dergelijke is. Dat wil ook niet zeggen dat in die 1000 jaar niet ook innerlijke weerstand komt. Mensen die wel moeten, omdat ze anders gedood worden of anders niet meer een prettig leven hebben. Dus men doet dat dan wel, wat in de psalm ook ergens staat, uw vijanden aanvaarden veinzend uw beleid. Ze doen net alsof ze daarmee eens zijn, maar inwendig kunnen ze zich niet zo ontplooien dat de eigen ik, de eigen persoonlijkheid, macht krijgt. Dus daarom moet Satan voor korte tijd worden losgelaten, na die 1000 jaar. En hij kan dus meteen enorm veel mensen verzamelen die toch uiteindelijk zich niet willen onderwerpen aan het koningschap en de macht van de Heer Jezus Christus. Zodat hij nodig is, tussen aanhalingstekens, de Satan, en ook door de Heer gebruikt wordt, zodat de harten van iedereen ook na die 1000 jaar openbaar worden. Wel, als die mensen dan allemaal gedood zijn, dan krijgen we, waar we hier voor staan, de grote witte troon. Dat is niet niks dat er staat. De grote troon betekent dus dat de tronen die ervoor waren niet zo waren dat ze groot genoemd werden. De troon in Jeruzalem die de Heer heeft gehad, dat we zeggen, dat moet voor ons nog toekomst zijn natuurlijk. Maar de troon in Jeruzalem is niet van die aard als deze grote witte troon. Die is dus, dat is een plaats waarvan ik zelf denk dat het gewoon de troon is in de hemel. Maar daar kom ik zo op. En is wit. En waarom is hij wit? Wit is een omschrijving onder andere voor zuiverheid. Dus betekent dat een witte troon betekent dat er rechtvaardig, zuiver wordt geoordeeld. Om even een aardig aspect tegen te komen, dan zien we dat als het gaat om een oordeel, dat er staat in Prediker op een gegeven moment, laat hem even bijpakken, Prediker 3 vers 16... Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. Prediker 3, vers 16. De nieuwe vertalingen eigenlijk iets mooier, maar goed. Ik lees hem eerst maar even zo. Verder, zegt Salomo, 3 vers 16 van Prediker. Verder heb ik ook gezien onder de zon de plaats van het gericht, waar dus oordelen, rechtspraak worden gedaan. Daar was goddeloosheid. En zie, daar was onrecht, zegt de nieuwe vertaling. En op de plaats van de gerechtigheid, waar je dat dus zou mogen verwachten, al daar was goddeloosheid. En ik zei in mijn hart, God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen, want al daar is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. Met andere woorden, ook al wordt er dan onjuist geoordeeld in deze wereld, op wat voor manier dan ook, er komt toch rechtvaardigheid doordat God uiteindelijk dat oordeel helemaal overneemt. En dat is zeker hier. Dus een witte troon, omdat wit met zuiverheid te maken heeft. De Heer, de Vader zelf, heeft ook wit haar. Dat wil zeggen, de kracht van hem is zuiver. Dat is de bedoeling van dat witte haar. Dat witte heeft dus iets te maken met niet partijdig oordelend, niet naar het zicht oordelend, maar wetend hoe het hart gesteld is. En dat wordt bedoeld met die niet alleen grote, maar ook witte troon. Groot, omdat hij in zijn wezen als troon meer inhoud dan alleen maar dat er even een paar mensen zijn. Hier worden miljarden mensen geoordeeld. Dus het is niet zomaar wat. En dan zien we dat die troon alleen maar zichtbaar wordt wanneer dus de aarde en de hemel daartussen wegvallen. Dat zien we ook staan in vanzelf. Ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. Christus. Voor wiens aangezicht, aanblik zou je bijna kunnen zeggen, de aarde en de hemelen wegvluchten. Dat staat er eigenlijk, wegvluchten. De aarde wegvluchten en de hemel staat er dan. En geen plaats is daarvoor gevonden. Dat betekent dat als ik dat uitteken, ik zal dat altijd schematisch moeten doen, uiteraard. Dat betekent dat daar waar de troon van God staat in de hemel, daar staan trouwens nogal wat omheen, tronen. Daar kom ik zo nog even weer op terug. En dat loopt eigenlijk helemaal eromheen. Dan heb je dus, dat is de zogenaamde derde hemel, daar waar God woont in het paradijs. Die is eeuwig, die blijft voor altijd staan, dus daar is helemaal niks mee. En dan heb je de tweede hemel en dan heb je de eerste hemel. De tweede hemel is die van de sterren. En de eerste hemel is die van de vogelen des hemels. En dan heb je de aarde. Ik geef hem maar even op deze manier. De aarde. Als nu die hemelen en die aarde wegvallen, dan blijft alleen nog maar over het dodenrijk. De dodenrijk, de zee en de dood. Drie plaatsen waar dus kennelijk doden te vinden zijn. Want het is duidelijk dat vers 12 begint met en ik zag de doden. Als iemand ooit wedergeboren is geweest, gelovig is geweest en Jezus Christus heeft aanvaard, dan betekent dat dat hij in principe geen dode is, maar levende. En de levenden heeft God daarvoor al, een eind daarvoor al, allemaal doen opstaan in verschillende fases, heeft over gehad. Hij die oordeelt over levenden en doden. De levenden zijn diegenen die met Jezus Christus, zeg maar, zijn opgestaan, of zouden zijn opgestaan als ze in die tijd hebben geleefd. Trouwen, mensen die trouw zijn geweest aan God, die hem centraal hebben gesteld op de een of andere manier, en die zitten daar dus niet. Dat betekent dus dat dit oordeel gaat alleen over doden. Niet over mensen die wedergeboren zijn of mensen die het leven Gods ontvangen hebben, ook al in het Oude Testament. Dat is een groot verschil. Bovendien is dit de. Het wordt niet genoemd, het wordt toch genoemd. Dit is eigenlijk een opstanding. Dat zien we dan ook staan in vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, kom ik zo nog even op, staande voor God. Dus de doden, het dodenrijk en de zee.
Ja, dezelfde.
Wat zie je?
Ja, dezelfde.
Nee, de mensen die overlijden en in zee terechtkomen, komen gewoon in het dodenrijk hoor. Dus je kunt wel zeggen, die lijken die liggen daar. Maar ze komen gewoon, ze dalen gewoon allemaal af in het dodenrijk. Dus die zee, dat is iets anders. Maar dan loop ik al een beetje vooruit op de gang van zaken. Dus ik wil alleen maar even zeggen dat dus vermoedelijk er niet een speciale troon ergens neergezet wordt. Maar ik denk dat we gewoon te maken hebben met de troon van God, boven de hemel, die men nu allemaal ziet. Want wat ertussen was, wat dus eigenlijk het zicht om rechtstreeks God te kunnen zien weghaalde, namelijk de hemelen en de aarde, dat we zeggen deze eerste schepping, God schiep hemelen en de aarde, de twee hemelen, als je majim is een dubbelheid, dus de sterrenhemel en de vogelhemel, zeg maar, plus de aarde, dat zit er allemaal tussen. Maar de levenden, waar zitten die dan? Ja, die zijn daar niet meer. En als dit weggehaald wordt, betekent dat die levenden in de hemel zijn. In ieder geval bij God, waar ergens. En niet meer op aarde rondlopend en zeggen, nou, we zitten er goed bij of zo, weet ik veel. Dus die zijn er allemaal niet meer. Dus daarom kan dit tussenstuk weg. En dan staan in één keer al die mensen die op een of andere manier meenden het beter te weten, staan ze voor God. Die troon van God, die vinden we terug in hoofdstuk 4. Daar hebben we toen uitvoerig over gehad, dus ik ga er nu niet erg diep meer op in. Want u herinnert zich dat nog wel van 3,5 jaar geleden. Openbaring 4. Nou, ik neem maar even de eerste 4 versen. En na deze zag ik en zie een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik hoorde, dat was van een bazuin, die met mij sprak, zei, kom hierheen omhoog en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Dat wil zeggen na de gemeente, na de 7 periodes van de gemeente van het lichaam van Christus. En terstond kwam ik in geest. En zie, er was een troon gezet in de hemel en op de troon iemand die daar zat in het aanzien steen jaspis en de robijn gelijk, rood dus allebei, en een boog van rondom de troon in aanzien een smaragd gelijk. En rondom de troon en van rondom de troon, dus vanuit die troon, rondom 24 tronen. En op die tronen 24 oudsten zittend, bekleed met witte klederen en op hun hoofden gouden kronen. Met andere woorden, dat zijn koningen. Dit is een vooruitblik al van diegenen die dus met Christus oordelen zullen. 12 om 12 zal misschien Israël zijn en de heidenvolk, dat zou kunnen. Dat laat ik verder in het midden. Maar er staan dus een aantal tronen rondom die troon van God. Daar kom ik zo nog even op terug. Want er wordt wel degelijk gesuggereerd dat trouwe geloven, en daar gaan we even vanuit, in het oordeel met God meewerken. Dat we zeggen, hij heeft niet voor niks zijn volk uit deze wereld weggehaald. Waarom doet hij dat? Hij haalt een volk individueel uit de heidenen weg, vanaf zeg maar zijn opstanding, vanaf de hemelvaart, zeg maar, vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, tot het moment dat de opname komt straks, dat de gemeente dus weggaat, is dat volk klaar. En dat volk wordt hier gerekruteerd, heeft nu dus de heiliging nodig, dus ook de strijd tegen de Satan, om straks de vijandschap te kunnen beoordelen. En naarmate je dus die vijandschap hier beleeft en ervaart, maar toch ook opziet naar Christus en van hem afhankelijk bent, naar die mate krijg je ervaring en inzicht in dingen die weer nodig zijn straks om naast Christus eventuele oordelen uit te voeren. Ja, ik realiseer me heel goed wat de ander zegt. Het is voor een mens eigenlijk onvoorstelbaar. Maar het is wel iets wat de Heer bedoelt. En wat hij dus ook zegt. En als dit dus wegvalt, die hemel en die aarde, tussen de derde hemel en de aarde ook wegvalt, dan blijft alleen nog maar dood en dodenrijk over. Die staan dan één keer rechtstreeks, kunnen ze rechtstreeks in de hemel zien, kunnen ze God zien. Nou ja, je kunt je voorstellen wat dat voor impact moet hebben. Nou goed, hoe dan ook. Ja.
Hier zijn dus zo nadrukkelijk gezien vluchten, enkelvoud in plaats van meervoud.
Ja, er staat voor wiens aangezicht de aarde wegvluchtte en de hemel. Dat begint dus bij de aarde. Want anders staat het niet voorop. En daarom staat het in het enkelvoud. En vervolgens, en de hemel ook namelijk. En de hemel wordt mee bedoeld, de hemelen.
En geen plaats werd voor hun gevonden?
Ja, daar komt het nog op, ja. Okay, ja. Maar die zijn dus weg. Dit is de allerbeste manier. God is die weet het beste wat je met vuilnis aan moet. Dat kunnen ze in Napels en omgeving kunnen ze nog wat van leren, zeg maar. Maar die weet wat overbodig is. Die kan ze dus op een plek doen verdwijnen. Waarbij je helemaal niet meer weet waar het is. Er is geen plaats voor gevonden. Ik wil niet zeggen dat er nog mensen zijn die zeggen van, nou ja, waar heb je dat nou gelaten en zo? Van, ik wil nog eens even zien hoe dat eruit zag of zo. Of dat mensen überhaupt naar zoeken. Er wordt alleen maar mee gezegd, het verdwijnt. Het is zo, God kan het zo doen verdwijnen dat het niet is. Het is er niet meer. Dat wordt eigenlijk bedoeld met er is geen plaats voor gevonden. Het kan werkelijk oplossen. God kan zaken die materieel zijn, kan hij dus ook immaterieel maken. Hij staat boven de macht, boven de materie. Dus hij is ook in staat om dat wat is, totaal te doen verdwijnen. Alsof dat een wereld is die uiteindelijk zal moeten vergaan. Wij weten hoe die vergaat. Want de eerste wereld, die was door water, althans de mensheid. En de tweede wereld vergaat door vuur. Dus dit wordt op de een of andere manier, die verdwijning houdt in dat het helemaal verbrandt. Het wordt in het eind van Petrus en bij Judas wordt het ook zo genoemd. Dat ze dus inderdaad in vuur helemaal ten onder gaan. Nou goed, dan zien dus de doden zien gelovigen. Dan zien wij, zien mensen, die worden zijn tegengekomen. En het zou me niet verbazen, maar nu is mijn gedachte, ik geef het altijd voor beter, maar ik weet nog niet beter, dus ik ga er nog maar even zo vanuit, dat iedereen die wij ontmoeten, en die op de een of andere manier in aanraking kan komen met de evangelie, als je vanuit christen zijn daar tegenover staat, dan ben je een prediker. En hoe iemand daarmee omgaat, is dan de ander, niet alleen de gelovige, maar ook degene die jou ontmoet, is dan zelf verantwoordelijk. Dus betekent het dat het heel goed kan zijn dat, zou ik me kunnen voorstellen, dat een gelovige straks te maken krijgt met heel wat mensen die je ooit ontmoet heeft. En die, ja, op wat voor manier nog weerstand hebben geboden, of niet hebben gewild, of hebben uitgelachen, of wat dan ook, of altijd twijfelachtig zijn geweest, dat weet ik allemaal niet, maar zo zou ik me dat heel goed kunnen voorstellen. Het is niet voor niks dat je als gelovige ook rondloopt in deze wereld, want je moet ook oefenen, je moet ook leren, je moet ook leren in afhankelijkheid van God te leven. Dus je moet ook je blunders leren ontdekken en ontdekken van nou, zo moet dat dus niet. En hoe het dan wel moet, nou, dat is een kwestie van, geef ik dat uit handen aan, in de handen van Jezus Christus. Nou goed. Voordat u denkt van, hoe komt hij er nu bij dat wij nog zouden moeten oordelen? Nou, daar hebben we het volgende op gevonden. 1 Korinthe 6. Zij zetten zich erop en hun werd het oordeel gegeven. Ja. 1 Korinthe 6. Er is een ruzie in de gemeente. Dat is alleen daar maar zo hoor. Later kwam dat niet meer voor. Maar, en dan zegt Paulus in vers 1 van 1 Korinthe 6. Durft iemand van jullie die een zaak heeft tegen een ander terecht te gaan bij onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Bij de gelovigen dus. Weten jullie dan niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En wanneer door jullie de wereld geoordeeld wordt, zijn jullie dan onwaardig in de mindere gerechtszaken? Weten jullie niet dat wij engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan? Nou, hoeveel te meer de zaken, dat staat aardig wat hoger dan het oordeel van engelen. Nou, dus hier zegt Paulus, ligt Paulus even een kleine sluier op van wat de gelovigen wel degelijk hebben te doen. En engelen oordelen, die zitten in de zee, in de afgrond. Tartarus bijvoorbeeld, maar ook daar. Daar zitten engelen. Er zijn gevallen engelen, demonen, vanuit de voorschepping voor Adam en Eva, die daar terechtgekomen zijn. Die worden allemaal geoordeeld daar en daar komen alle geesten in terecht. Dodenrijk is de plek waar overleden mensen normaal gesproken terechtkomen. Tenzij ze gelovig zijn, dan komen ze in het paradijs. Maar dat is al leeg tegen die tijd. Dus alleen dodenrijk is de groep, de plek waar de doden zijn, die dus geen contact met God hebben. Dat wil nog niet zeggen dat ze dus allemaal verloren zijn. Het verloren zijn is duidelijk in de Bijbel altijd van toepassing op diegenen die heel goed weten waar het om gaat, die ook heel goed weten wat de waarheid is, maar die waarheid en ongerechtigheid ten onder houden en niks van willen weten. Die dat op de een of andere wijze aan de kant zetten. Straks krijgen we er wat voorbeelden in. En dan hebben we nog te maken met de plaats van de dood. Want dat is een plaats, die gaf ook haar doden. Dus betekent het dat het dodenrijk en de zee en de dood drie plaatsen zijn waar diverse, ja, waar diversen geoordeeld moeten worden. Vermoedelijk de dood, zullen vermoedelijk de engelen in zitten. En nou ja, Satan die zit dan al in de poel des vuurs. Maar ook de engelen van hem, die op de een of andere manier daar terechtgekomen zijn. Ik ga weer even naar, naar Openbaring 20. Dus een grote, want er worden nogal wat geoordeeld, en een witte troon. En ik zag hem die erop zat, Christus. En als hij er komt, verdwijnt dus deze oude schepping. En dat staat ook in 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aankomen, zeg maar. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren weggegaan, voorbij gegaan. Dat hadden we gezien. Dat stond namelijk in hoofdstuk 20 vers 11. Daar gaan ze dus weg. De Heer met zijn oordeel, hij staat daar en deze hele tussengedeelte verdwijnt als sneeuw voor de zon. Weg. En waar? Dat weet niemand. Is niet naar te verzoeken. Is ook niet te vinden. En dus zag hij de doden. Dat is echt belangrijk dat u dat weet, dat gelovigen daar niet zitten. Of ze moeten ongehoorzaam zijn geweest, maar normaal gesproken zit een gelovige die trouw is aan de Heer, die zit daar niet. En dan wordt er wat gezegd. Ik zag de doden en dan staat daar in de grondtekst de groten en de kleinen. Het staat hier andersom, maar het staat in de meerderheidstekst staat groten en kleinen. De groten staat er zelfs en de kleinen. Vroeger dacht ik dat er dus op lengte werd geoordeeld. Nou, jij bent wat lang en alles, dan sta je voor die andere, dus ga je maar aan die kant staan. Zo. In die zin dacht ik dat eerst. Totdat klein en groot te maken heeft met weliswaar een dode, niet iemand die contact heeft gehad met God, om een of andere reden. En grote, mensen die dus überhaupt nooit contact met God hebben gehad, en kleine doden die dat wellicht wel zouden hebben gehad als zij de dingen van God hadden gekend. En als zij misschien trouw aan God waren gebleven. In wezen is het zo dat de groten, die staan hier voorop, die worden niet bevonden, ik ga even vooruit vast in vers 15, in de boek des levens. Die grote doden, die worden niet in poeles vuurs geworpen, want die worden niet gevonden in het boek des levens. Hun werken, hun daden, waren te erg. En dat is allemaal opgeschreven. Er zijn boeken van ieder mens, hoe kort geleefd wellicht ook, is een staat van dienst opgesteld. Alle woorden en alle daden staan erin gefilmd, zijn erin opgenomen. Voorbeeldje. Als je het verhaal hebt van die rijke man en die arme Lazarus, dan die rijke man die heeft die arme Lazarus altijd eruit gegooid en die wilde niks meer te maken hebben, hoewel het ging om Lazarus, om Eleazar, om de tweede hoge priester, maar die man wilde er niks mee te maken hebben, die wilde dus met Christus niks te maken hebben, die gooit hem buiten de deur. Uiteindelijk sterft hij, wordt met veel aplomb begraven en toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, zag hij Abraham van verre en een grote scheiding tussen het dodenrijk en het paradijsgedeelte. waar deze Lazarus dus was. En dan zegt hij tegen Abraham, herken je dat elkaar daar, zelfs in de verte, hij zit nog helemaal in die menselijke sfeer, zou u niet eens eventjes hem willen sturen? Vroeger mocht hij er niet binnenkomen, maar zou u hem eens niet willen sturen en me wat water geven, want ik lijd pijn in deze vlam. En dan herinnert Abraham hem eraan dat er dus helemaal geen sprake meer van kan zijn, omdat die tijd van dat je iemand sommeert enzovoort daar in het dodenrijk echt voorbij is. Wat opvalt is dat die man niet vraagt, waarom zit ik hier? Ik heb toch altijd alles goed gedaan? Ik heb toch helemaal geen foute dingen gedaan? Ik ben toch altijd netjes geweest en heb keurig geleefd enzovoort? Staat er allemaal niet. Dat zegt hij ook allemaal niet. Dat hoeft hij ook niet meer te zeggen, want hij wist waarom hij er zat. Het was hem al meegedeeld. En hoe wordt het hem meegedeeld? Omdat God alle mensen laat zien waarom ze daar terechtkomen en wat de achtergrond ervan is, vooralsnog. Er wordt nog niet gezegd waar je uiteindelijk oordeel komt, maar in ieder geval, over sommigen wordt wel gezegd, in ieder geval wordt het op de een of andere manier kennelijk toch aangekaart. Nou goed, hoe dan ook, de kleine en de grote. De kleine doden, stel ik me zo voor, dat zijn mensen die als ze de boodschap gehoord zouden hebben, zich zouden hebben bekeerd. Ik zal een voorbeeld geven. Lucas 10. Vers 12 tot en met 15. En dan begin ik even in vers 10, want dan wordt de Heer zendt dan zijn discipelen uit om de boodschap te brengen van het koninkrijk. En dan hangt er vanaf hoe ze ermee omgaan, zegt hij dan. Vers 10 staat van Lucas 10. En in wat voor stad je ook maar zult binnengaan, en ze ontvangen je er niet, ga ervan uit, ga uit op haar straat, dus uit je huizenweg, en zeg ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij van ons af, nochtans weet dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En ik zeg u, zegt de Heer dan, dat het Sodom draaglijker zal zijn in die dag van het oordeel namelijk, dan deze stad. Wee u Gorat zien, wee u Bethsaida, twee steden waar de Heer dus veel wonderen in heeft gedaan, wanneer in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in jullie geschied zijn, zij er zouden zich allang niet eertijds, allang in zak en as bekeerd hebben. Doch, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan voor u lieden. Hier heb je meteen het mooie verschil tussen kleine en grote doden. Waarom zijn doden? Ja, ze zijn niet wedergeboren. Ze hebben dus niet het leven Gods ontvangen. Maar dat wil niet zeggen dat ze dus bij voorbaat verloren zijn. Er zijn drie categorieën. Je bent verloren, je bent behouden, of je bent geen van beide. En in dat geval kan dus niet gekeken worden naar geloof, maar dan moet er dus gekeken worden naar hoe heeft iemand geleefd. En als God weet, als in Tyrus en Sidon die krachten waren gebeurd, die in jullie gebeurd waren, zij zouden zich bekeerd hebben. Wij met onze westerse gedachten zouden zeggen, nou ga daar dan heen. Maar de boodschap was voor Israël, omdat Israël de boodschap de wereld in zou moeten zenden. Dus heeft eerst Israël heeft de mogelijkheid gekregen om zich te bekeren. Dat doen ze dan niet, op uitzonderingen na. En dus maakt de Heer duidelijk dat de ene groep het draaglijker zal hebben in het oordeel dan de ander. Nou, dan heb je het verschil tussen de kleine en de grote doden. Ander voorbeeld. Lucas 11. Vers 31 en 32. In vers 29 zegt hij aan het begin, en als de scharen dicht bijeenvergaderd waren, begon hij te zeggen, dit is een boos geslacht. Nou goed. Vers 31. De koningin van het zuiden, wat wij noemen Sheba, maar dat is gewoon het Hebreeuwse Sheva voor zuiden. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel. Let op, opstaan in het oordeel. Met de mannen van dit geslacht. Dus dat is wel degelijk de tweede opstanding. Het wordt nooit zo genoemd. Maar de eerste opstanding is de opstanding des levens. En de tweede opstanding is de opstanding ten oordeel. Zal dus in het oordeel opstaan samen met de mannen van deze generatie. En ze zal hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel. En die hebben zich bekeerd. Oké, maar die staan toch nog kennelijk in dodenrijk. Zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, samen met dit geslacht. En zij zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Met andere woorden, heb je weer het verschil tussen kleine doden, grote doden. Dus dit geslacht heeft Jezus Christus meegemaakt. Heeft alle tekenen en wonderen gezien. En heeft ervoor gezorgd dat hij uit de gemeenschap werd gegooid. Als Lazarus, zeg maar. En het gevolg is dat zij dat oordeel dus niet zullen ontgaan. Van alles hebben ze aan gedaan om, terwijl ze wisten dat ze geen antwoorden hadden op heel veel zaken die de Heer noemde. Terwijl ze wisten dat de Heer met al die wonderen enzovoort van God moest komen. En sommigen zeiden ook, ah, wie kan nou die teken doen als God niet met hem is? Toch zeggen dat het de Satan is die de kracht geeft. Nou, dat is nou bewust spreken tegen de Heilige Geest in. En deze mensen staan dus ook voor het oordeel. Net zo goed als anderen voor het oordeel staan. Maar hun oordeel zal veel minder zwaar zijn. Zal ook minder zwaar drukken. En ook de gevolgen daarvan zullen uiteraard stukken minder zijn. Dan voor die generatie die heel bewust zich heeft geweigerd over te geven. Nou goed. 1 Korinthe 11. Vers 31-32. Want er kunnen mensen van de gemeente bij zitten. Uit de christendom. 1 Korinthe 11. Vers 31 en 32. Wie onwaardiglijk eet en drinkt, wie dus op de verkeerde manier omgaat, want het avondmaal is maar een uitdrukking van het leven met gelovigen onderling, wie op een verkeerde manier met gelovigen omgaat en dus de verkeerde dingen tot zich neemt, die onderscheidt dan niet waar het in wezen om gaat in de gemeente. En dat kunnen dus mensen worden die juist het tegendeel van de waarheid centraal stellen. Dus zien we dit staan. Vers 31, want wanneer wij onszelf zouden oordelen, klopt het, zit ik op de goede weg, hier is er nog een weg die niet juist is in mij en leidt mij op de eeuwige weg, Psalm 139, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Want als wij het zelf niet doen, gaat de Heer dat doen aan de gelovigen. Maar als wij geoordeeld worden, dan worden wij door de Heer opgevoed, staat er letterlijk, getuchtigd wordt hier vertaald, dat kan wel allebei. Het woord kind zit erin. Opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Dat kan dus. Als iemand de tuchtiging van de Heer, opdat je heiliging mag ontvangen, niet accepteert, hoewel je ervan weet, wedergeboren heb je Heilige Geest ontvangen, dus sta je in het boek des levens. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ook de ernst mee moet maken om de weg van Jezus Christus in jouw leven zijn doorgang te laten vinden. Goed met vallen en opstaan, maar toch. Dat je de Heer zijn werk laat doen in je. Dat je dus die heiliging die hij in ons wil bewerkstelligen niet gaat tegenhouden. Want, Hebreeën 12 vers 16, zonder heiliging zal niemand de Heer zien. Ook gelovigen niet, althans mensen die als gelovigen begonnen zijn. En dus kan het zijn dat er gelovigen zijn die dit niet accepteren. Of die wel geloven dat Jezus bestaat, wel geloven dat hij ook voor je gestorven is, zelfs die wegmissie gegaan zijn, maar uiteindelijk, ja, net als die gelijkenissen van de zaaier, op een gegeven moment dan, zijn ze eerst goed begonnen, maar daarna zijn ze weer afgehaakt. Want nou ja, de dingen van de wereld zijn belangrijker, of mijn eigen privé dingen die zijn zo belangrijk. Nou, dan moet ik minstens mijn leven meest voor inrichten en dan mag de Heer ook nog een beetje meedoen. Als Hij niet centraal staat, als Hij niet centraal komt te staan in ons bestaan, en dat wil helemaal niet zeggen dat je geen andere dingen doet, maar als niet dat het doel is, de Heer zelf, dan brokkel je zomaar weg. Gaat zomaar van je af, gaat heel snel. En er is er maar één die erop uit is om zeker mensen die de boodschap kennen, ongehoorzaam te maken. En ze als enigszins kan, dus nutteloos te maken voor het koninkrijk, want dat is de enige. Want die kennen de waarheid en die zijn natuurlijk bitter gevaarlijk. Dus die moet je op de een of andere manier natuurlijk zien te neutraliseren. En dus moet de Heer soms ingrijpen in hun leven en kunnen er omstandigheden zich voordoen waardoor je gewoon simpel geoordeeld wordt. En de Heer doet dat. En als wij daar de conclusies uit trekken, dan is het goed, zodat je uiteindelijk niet terechtkomt op die plek en hoort bij de kleine doden. Dat is wel kleine, maar toch. Want een wedergeboren die oprecht begonnen is, waar Heilige Geest in is gekomen, die is nooit voor eeuwig verloren. Alleen, die kan wel alles missen. Erfenis en alles meer. Efeze 5. Ik wil er toch op ingaan, want we moeten in een later stadium daar nog uitvoerig op terugkomen. Dit is niet de meest prettige boodschap, maar ik kan niet ontkennen, het is wel duidelijk. Efeze 5, sorry. Efeze 5, ja, dat staat op andere plaatsen ook wel. Maar hier staat hij even iets duidelijk. Er wordt gesproken tegen gelovigen. Nou, 5 vers 1. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen. Efeze 5 vers 1. En wandelt in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zich voor ons heeft overgegeven tot een offer en slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Maar hoe rein alleen onreinheid of hebzucht, laat het onder u zelfs niet genoemd worden, zoals het heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, zotgeklap, dus onzinnige klets over alles, of gekkernij, dat is geen lekkernij hoor, gekkernij. En dingen die niet horen betamen, maar veel meer dankzegging. Want weet dit wel, dat geen horeerder of onreine of hebzuchtige, als afgoed, dat is een afgoedendienaar, die zit achter geld dan alleen maar, een erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Er staat niet dat hij nooit bij God komt. Er staat alleen dat hij de erfenis mist. En wat is de erfenis? Een positie in de hemel. Het feit dat iemand straks opgenomen wordt, betekent dat hij ergens een positie heeft vanwege zijn trouw aan God. Is het iemand die begonnen is als geloof, maar die heeft het aan de kant gegooid, dan gaat hij met die opname niet mee. Dan betekent dat dus dat hij ook niet voor God in die zin deze tijd gebruikt heeft om bruikbaar te worden voor hem. Met als gevolg dat hij misschien alle dingen kan weten, maar niet zelf die weg is gegaan. En dan betekent het niet dat hij dus voor eeuwig verloren is, maar het betekent wel dat hij niet die eerste opstanding deel heeft, maar aan de tweede opstanding. En dan, ja, dan betekent het dus dat je toch het oordeel van God op de een of andere wijze over je heen krijgt, zij het. Nou ja, gedeeltelijk, maar toch. Nou, dat is dit maar even.
Mag ik even interrumpen?
Ja, ja.
Mag ik dan zo oppakken, als we hier praten over de kleine, dat die dan toch in het boek des levens zouden kunnen zijn ingeschreven?
Ja, ja, ja. Een wedergeborene is ingeschreven. Een wedergeborene is ingeschreven in het boek des levens, ja.
Ja. Dus dat kan een kleine zijn?
Dat is een kleine, ja, is een kleine dode, ja. Ik ga weer even naar Openbaring 20. Dus ik zag de doden, vers 12, de grote en de kleine, staande voor God. En de boeken werden geopend. Er wordt hier gesproken over de boeken. En een ander boek werd geopend, dat des levens. Wordt erbij gezegd dan. Het boek des levens. Van het leven. Gods. Maar de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in die boeken geschreven was, naar hun werken. Naar hun werken. Matteüs 12. Matteüs 12. En dan vers 36 en 37. Maar ik zeg u, dat van elk ijdel woord dat de mensen zullen gesproken hebben, zij daarvan rekenschap zullen moeten geven in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Elders staat de daden, het aardige is dat het woord, het Hebreeuwse woord, kan beide betekenen. Zowel woord als daad. Wij splitsen dat, maar zowel de woorden als ook wat men doet, zijn zaken die dus kennelijk getoond worden en zij zullen zich moeten verantwoorden. Want zij hebben geen hoge priester die voor hen pleit, omdat ze die weg of niet gegaan zijn of niet weten. Maar goed, elk mens, al die doden, zullen zich op de een of andere wijze moeten verantwoorden. Dat is wat hier staat. Dus alles wordt bijgehouden. Als een film wordt het wellicht voor je afgedraaid. Die boeken zijn gewoon de omschrijving voor hoe men in die tijd dus ook wist van hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar het is dus eigenlijk dat er gesuggereerd wordt vanuit de Bijbel. Alles wordt gewoon genoteerd. Wat er gezegd is, wat er gedaan is. Van het leven van iedereen. Is men wedergeboren? Dan wordt begonnen met eerst alles wat daarvoor is geweest, allemaal weg. Want Jezus Christus is voor die zonde gestorven. Dus alle zonde, alle onrechtvaardige dingen die gezegd zijn van voor het moment van je wedergeboorte, die worden eruit weggehaald. Zonde wordt beschreven, die wordt eruit weggehaald, want Jezus Christus is daarvoor gestorven en is daarvoor opgestaan. Maar dat betekent niet dat het boek natuurlijk niet doorloopt. En dan staat in het boek des levens, maar dan wordt verder gekeken van wat staat er verder in de boeken. Nou, hier wordt het dus heel duidelijk gemaakt dat dit boek des levens dus gewoon belangrijkst is. Om even weer daar naartoe te gaan.
Zet ik ook dat houtworm stappen op die fundament bouwen?
Ja, maar dat wil ik dus eigenlijk in opmaning 21 behandelen. Dat heeft daarmee te maken, ja. Dat hij dus, nou ja, ik wil er inderdaad wel even bij nemen. 1 Korinthe 3, daar wordt ook over die situatie op de een of andere wijze gesproken. Zo kun je het in ieder geval toepassen. De verantwoordelijkheid, hoe je op Christus bouwt, ligt dus bij jezelf. Bouw je werkelijk op hem, of bouw je gewoon op andere zekerheden, of ben je gewoon alleen afhankelijk van relaties, hoe dan ook. Vanaf vers 10. Naar overeenkomstig de genade van God, die mij gegeven is, zegt Paulus, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar ieder moet wel oppassen, zie wel toe hoe hij opbouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan datgene wat gelegd is, namelijk Jezus Christus. En wanneer iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostbare gesteente, hout, hooi, stoppelen, het werk van iedereen zal openbaar worden. Want de dag, het oordeel, nu hangt het een beetje vanaf welk oordeel hoor, maar toch, dit kun je toepassen op het laatste oordeel. Ieders werk zal openbaar worden, duidelijk worden. Want de dag zal het openbaren, omdat die in vuur ontdekt wordt. En zoals iemands werk is, zal dat vuur beproeven. Wanneer iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, ontvangt hij loon. Dat is de erfenis waarover gesproken is. Wanneer iemands werk verbrand wordt, zal hij schade lijden aan zijn ziel. Maar zelf zal hij gered worden, omdat hij bouwt natuurlijk op een fundament. Dus hij bouwt vanuit een situatie van geloof. Daar is hij mee begonnen. Maar als je dan verkeerde dingen erop zet, dat is een verantwoordelijkheid die jij naar God toe hebt. Daar kan iemand anders niet wat aan doen. Maar hij zal behouden worden, maar op het nippertje, als door vuur heen. En dan staat hier nog wat, dan ben ik er toch mee bezig. Weet gij niet dat gij tempel van God zijt? En dat geest Gods in u lieden woont? Maar zo, wanneer betekent dat? Een zeker persoon de tempel van de God verderft. Je hebt een algemene tempel. Dat zijn gelovigen die er verder niet al te hard aan werken. En je hebt gelovigen die zeer conscientieus met de dingen van God bezig zijn. Dat is de tempel van de God. Je hebt tempelgods, dat staan geen lidwoorden. Ze zijn onbepaald. Ze zijn vaag. En de anderen, die zijn duidelijk gearticuleerd. De tempel van de God. Die zal God verderven. Want de tempel van de God is heilig. Ja, en dat kun je vanuit het Grieks alleen maar vertalen. De welke sommigen gij zijt. Sommigen van jullie horen bij de tempel van de God. Dat is het centrale punt, heilige der heiligen. De rest is daar omheen. En dat betekent dus dat de tempel van de God met goud, zilver en kostbare steenten bouwt. En tempelgods bouwt in de regel dus met hout, hooi, stoppelen. Dat is de gedachte die hier dus naar voren komt. Maar wat hier dus ook naar voren komt meteen, en dat is voor ons onderwerp nu belangrijk, is dat zo iemand behouden wordt, maar als door vuur heen.
Die kans maak je ook wel dat die, als de vuur overheen gaat en blijft staan, dat het op een heel ander tijdstip is.
Jawel.
Dat de vuur overheen gaat en het allemaal verdwijnt.
Zou kunnen, ja.
Want als het, dat zou dan...
Nou, daarom zeg ik, dit kun je op diverse oordelen toepassen hoor. Ja, maar het is het principe algemeen wel, dat ook elders wordt dat wel duidelijk gemaakt. Als we er tegenaan komen, dan zullen we er nog wel uitvoerig over hebben. Betekent dus dat je, de enige verantwoordelijkheid die we hebben, is dat we de Heer vragen van, is de weg die ik ga goed? Is die juist? Of ga ik mee met visies, of met meningen, of met tradities, of wat ook, en voel ik me daar gewoon prettig bij, en omdat ik me er prettig bij voel, is dat de norm? Of is mijn norm geloof? En ik dus in die zin ook wat kritisch sta ten opzichte van mijn eigen persoonlijkheid, mijn eigen keuzes, en dus dat aan God overlaat en zegt, Heer, zie of er niet een weg is die schadelijk is voor mij. En leid mij dan op de eeuwige weg. Laat mij dan zien wat er dan anders in moet. Of welke richting ik anders uit zou moeten. Of wat er in mijn leven veranderen moet of verdwijnen moet. Dan wil ik dat bij u brengen. Wat ik moet beleiden, weet ik veel wat het allemaal is. Dat zijn dingen die wij verantwoordelijkheid hebben naar onze Heer toe. Dat kun je met elkaar bespreken. Maar zelf zul je in gebed, zelf zul je je eigen zoeken naar de Heer. Ja, die verantwoordelijkheid hebben. Dat heeft niemand voor de ander. Oké, Openbaring 20 even. En de doden, zegt vers 12 aan het eind, werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven staat, naar hun werken, woorden voor mijn part. Er wordt dus gewoon gekeken naar alles wat deze doden hebben gedaan. Nou, en dan zien we eerst waar die doden allemaal vandaan komen. En de zee gaf de doden die inhoud waren. De zee is de afgrond. De afgrond van Genesis 1 vers 2. Het verschijnen van de afgrond. Die staat aan het begin van de Bijbel. En nu aan het eind ook weer. Want die afgrond moet ook verdwijnen. Dat gaat ook gebeuren. In 20 vers 1 staat er in één keer dat die zee er niet meer is. Maar die wordt niet tegelijkertijd in de poelensuurs geworpen. Dat is apart. Dat is dus even iets anders. De zee gaf de doden die in haar waren. En ik ga ervan uit dat dat wat men dan Neandertalers noemt, maar die type mensheid voor de onze, die dus in de wereld voor dat Genesis 1 vers 2 en vers 3 enzovoort tot stand kwam. U weet nog, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu werd een verwoesting vanwege het verschijnen van de afgrond. God die licht is, die dus ook schept vanuit licht. Hoe moet hij in één keer scheiding maken tussen licht en duisternis? Waar is die duisternis vandaan gekomen dan? Er is dus een heel toestand vooraf geweest. Daar ga ik nu verder niet op in. Maar het betekent wel dat dat type mensen dat daar geleefd heeft, gestorven is allemaal, is in het oordeel omgekomen. Daar, en die zijn terechtgekomen in wat we dus noemen de afgrond of de zee. Die worden ook geoordeeld. En daar komt bij verder de mensheid dodenrijk. Die wordt geoordeeld de mensheid, zeg maar vanaf Adam. En de dood heeft te maken met de engelen. Goed. Die gaven dus alle doden. En zij werden geoordeeld, ieder naar hun werken. En die werken, die zijn dus belangrijk. Dus niet geloof, omdat... in ieder geval is geen sprake van geloof. Er zijn dus daden, werken, woorden geweest die daar tegenin gingen. Dus daar wordt op geoordeeld. En vervolgens wordt aan de hand van wat in die boeken staat neergezet of iemand opgeschreven wordt en is in het boek des levens. Want het boek des levens maakt duidelijk of je op de nieuwe schepping komt. En als je niet in het boek des levens staat, dat afgelopen. Dan betekent dat dus ook dat de werken die in die boeken stonden zo van negatieve aard zijn dat er geen reden voor God was om te zeggen, het is een witte troon, dus het is een eerlijk oordeel, onpartijdig, dat er geen reden voor God is om überhaupt zo iemand dus toe te laten op de een of andere manier tot een nieuwe schepping. Dus zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. De dood en het dodenrijk werden geworpen in de poel des vuurs. Die plaatsen worden dus ook, je hebt al hemel en aarde die verdwenen zijn, nu wordt ook de dood en het dodenrijk, die worden in de poel des vuurs geworpen, dat is de tweede dood, dus die plaats is er ook niet meer. In de poel des vuurs. Dat wil zeggen, die ondergaat daar het oordeel. En die zee, die wordt gewoon, ja, die verdwijnt ook, die is er ook in één keer niet meer, staat er in 21 vers 1. Die verdwijnt dus ook op de een of andere manier, kennelijk niet in die poel des vuurs. Maar toch, zo iemand, dus eerst wordt dood en dodenrijk in die poel des vuurs geworpen, hier althans. Daar zit het beest en de valse profeet al en de Satan, die zitten er al. Die hebben een enkele reis meteen gekregen. En nu komen dus de dood en dodenrijk erachteraan, dus de plaatsen die al deze doden herbergden. Dus ook dat moet verdwijnen, de plaatsen van doden moet ook verdwijnen. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen, gegooid, tot in de poel des vuurs. Dus die komt daar ook helemaal in terecht, in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood, zo wordt het genoemd. Dus dat moet ik nog even zeggen, vers 14 moet nog iets bijgeschreven worden. Niet dat we dat niet wisten, maar in de betere grondteksten staat het er wel. Het staat dit. De dood en de dodenrijk werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood, de poel des vuurs. Dat moet er nog bij. De poel des vuurs. Dat wisten we al wel. Maar goed, volledigheidshalve moet ik het er wel even bij zetten. De poel, een meer van vuur. En zwavel wordt het elders ook wel genoemd. Vuur is dan voor de mens en zwavel voor de geesten. Dus... die poel des vuurs, dat wordt ook wel genoemd hel. Hier wordt, in de Statenvertaling wordt het woord hel genoemd voor dodenrijk. En hel is in de christelijke wereld iets wat onherroepelijk enzovoort. Maar het is eigenlijk vanuit de Statenvertaling, die term is overgenomen, men weet soms niet precies hoe. Maar de poel des vuurs, oftewel de tweede dood, oftewel de hel, dat is de plaats waarin men terechtkomt. Kom ik ook nog eens ooit in terecht over te spreken, want we zijn nog niet helemaal openbaring uit, zoals u ziet. Maar dat is een plaats waar je niet eeuwig verblijft. Want, maar dat zien we in openbaring 21 en 22 wel, vuur brandt hoe lang? Ja, zuurstof en de brandstof is. Dus wanneer, wat denkt u, wanneer, het gaat me niet om het jaartal, maar wanneer zou daar het vuur in principe uitgaan? En wie zou dat zijn?
Kan er maar één wezen.
Wat?
Kan er maar eentje wezen.
Dat wou ik zeggen, ja. Dus die brandt het langs. Satan, uiteraard. Maar als ook die op een gegeven moment verdwenen is, wat ergens in het Oude Testament genoemd wordt, ja, dan is dat weg. Dan is alle vijandschap is absoluut verdwenen. En dus de spoorsvuurs is niet meer nodig. Want er is niks meer. Dat is wel... Dat is wat God wel heel erg vindt, dat de existentie van jou, het wezen van jou, want uiteindelijk is elk schepsel, hoe dan ook, toch een afbeelding op de een of andere manier van God. Alleen al je karakter, wanneer ben je geboren en dat soort dingen meer, hebben toch iets te maken met het werk Gods. En ook met engelen en geesten enzovoort. Is dat het geval? Dat is toch zijn schepping en hij moet dat met leedwezen ja, uiteindelijk vernietigen. Dat moet voor God werkelijk ook ongelooflijk zijn, maar het kan gewoon niet anders. En zodat uiteindelijk alleen nog zijn zoon overblijft, die alles terugbrengt tot de Vader, totdat God is alles en in allen. En dat is het uiteindelijke doel.
Ben, je hebt ook eens ons een keer verteld dat Jezus ook in de hel...
Dodenrijk.
Het dodenrijk is
ja,
gegaan.
Ja, dodenrijk. Ja, hij is in dodenrijk gegaan. Hij is bij de rijken geweest in zijn dood, Abraham. Dus het paradijs. Het woord elders wordt wel eens genoemd het dodenrijk. Ik zal dus in het dodenrijk komen. Sheol staat er dan. In het Oude Testament. Maar het is duidelijk dat bij de Heer dat zegt bij aan het kruis. Heden, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Als iemand overlijdt, gaat hij echt niet naar de hemel. Ja, sorry, maar daar komt hij ongetwijfeld een keer. Maar hij komt terecht op de plaats of het dodenrijk onder de aarde, of hij komt ergens op de plaatsen van het paradijs terecht. Dat is een, nou ja, dat is een plaats van vertroosting, waar ook deze arme Lazarus terecht kwam. En waar dus alle gelovigen zijn. Waar Abraham dus kennelijk ook is op dat moment. Dat is, wij noemen dat dood, omdat dood een relatief begrip is van ik heb geen contact meer met iemand. Maar uiteindelijk is dat leven. Als de Heer op een gegeven moment zegt in zijn tijd, God is niet de God van doden, maar van levenden. En Abraham, Isaac en Jacob leven bij hem. Dan betekent dat als je in het paradijs bent op dit moment, dat verbaast me helemaal niet als je gewoon rechtstreeks contact met God hebt. Als je hem kunt zien op de troon. Als je ook in die rust en in die vrede kunt zijn, zonder opgejaagd te zijn op wat voor manier dan ook met de situaties van het verleden. Wat dan ook. Tussen een gelovige die in zijn existentie, zijn bestaan, raakt hij niet kwijt. Een mens raakt zijn bestaan nog niet kwijt bij de dood. Alleen het bestaan hier. Maar zijn wezen is niet vernietigd. Dat gaat alleen naar een plaats toe die God bereid heeft voor. En afhankelijk van hoe die mens dat leven heeft geleefd. Maar dan komt, zoals de Heer Jezus ook, die komt dan in het paradijsgedeelte. Daar is hij geweest bij Abraham en andere gelovigen. En na 2 dagen is hij daaruit omhoog gekomen en toen is hij pas naar de hemel gegaan. Dus een gelovige, die is in het paradijs, tot het moment waarop God zegt, en nu wil ik jullie naar de hemel hebben. Dus worden de doden opgewekt, die in Christus gestorven zijn, en de levenden samen met hen, in één oogwenk gaan ze dan de opname in, oftewel de Heer tegemoet, in de hemel. En ik geloof ook zeker dat zo de weg gaat. Het doel is wel de hemel, maar het betekent dat we eerst in het paradijs terechtkomen, voordat het moment er is dat iemand dus ook in de hemel zal zijn. Ik wou het eerst hier maar weer bij laten. Al roep ik misschien hier en daar toch nog wel een vraag op. Vader in de hemel, we realiseren ons heel goed dat het niet niks is wat we lezen in uw woord, wat er gezegd is, wat we aangehoord hebben. U alleen kunt door uw Heilige Geest ook de dingen van uw waarheid in ons hart en in ons leven bevestigen. Heren, ook opdat blijkt dat het woord van u is en niet van mensen. Dat wij nooit de macht hebben over dat woord, maar dat we de gelegenheid krijgen om dat woord te onderzoeken. En om daarin ook de weg die u hebt bepaald te mogen ontdekken. En het is alleen uw Heilige Geest die ons daarvan kan overtuigen. Die ons ook inzicht geeft. Want die is degene die ons ook wil leiden tot in de volledige waarheid. Tot in Christus in alle onderdelen. En dat is onze wens. En dus vragen we u ook maar of u het woord ook verder aan onze harten wilt heiligen en ons wijzen op de dingen zoals u ze bedoelt. We danken u dat we door middel van het onderzoek naar het woord toch een aantal zaken mogen ontdekken die ver buiten ons leven staan, in die zin dat wij ze nog niet hebben meegemaakt, maar wel zaken waar we dus voor komen te staan. Zaken die te maken hebben met de plaats waar we dus zullen zijn, met onze gerichtheid op u, met onze weg die we ook gaan in dit leven, tot het moment waarop u het voldoende vindt dat we hier zijn geweest en ons dan naar het paradijs toe haalt in alle wens en alle verwachting. Het zijn zaken die u belooft voor degenen die u lief hebben. Voor degenen die u werkelijk lief hebben en bij wie u dan ook door uw Heilige Geest uw werk kunt gaan doen. Het is een ernstig onderwerp, het oordeel, maar het is een kwestie van dat we ook weten moeten dat scherpe kanten van onszelf, of egoïsme, of wat voor vormen van onszelf, verdwijnen moeten. En dat u ons gelegenheid geeft om dat op te geven, om dat te offeren. Ons lichaam, ons aardse bestaan te offeren voor u. Opdat dat wat vleeselijk is, dat wat alleen maar afhankelijk is van onszelf, verdwijnt, verbrand wordt. Want dat is een aangename geur in uw ogen. De dood van uw gunstgenoot. De dood, dus het afstervingsproces van degene die u lief heeft. Dat is iets wat u enorm belangrijk vindt. En we danken u dat we daarin ook onderwezen mogen worden. En daarin ook van u zelf de gelegenheid krijgen om te zien welke weg voor ons nog schadelijk zou kunnen zijn. Heer, we danken u dat u degene bent op wie we ons kunnen terugvallen en aan wie we alle dingen kunnen vertellen. We danken u voor uw woord, voor uw leven. We danken u voor de beloftes die u geeft. Leer ons om daarop te vertrouwen en simpel te geloven tegen alle beter weten van deze wereld en van de mensheid in. Want dat is aan de ene kant een weg die eenzaam kan zijn en waar velen hoofdschuddend naar je kijken en zeggen van, ach, laat die dan maar zijn leven wentelen op die God. We zullen wel zien wat daarvan wordt. En aan de andere kant mogen we weten dat u degene bent die uw kinderen leidt. Leidt in inzicht, leidt in wijsheid. Leiden wil ook tot eer en verheerlijking van uw naam. Heer, opdat wij steeds minder worden en u in uw kracht steeds meer in ons gaat groeien. Laat die weg de weg tot leven voor ons mogen zijn, Heer. Amen.